Are there people that want to have the lecture in English, or is it everybody in Dutch, and you could as well do it in Dutch? Who is not Dutch? Nou, die kunnen we gewoon in het Nederlands verder gaan. Ja. Dus het is mijn genoegen om een gewaardeerde collega uit Amsterdam hier te introduceren, Bas Kooijman. Ik neem aan dat heel veel mensen hem ook wel kennen vanwege zijn vanwege zijn verhaal over de dynamische energie, budgetten, die zijn hele leven aan gewerkt heeft. En toen ik het bericht doorkreeg dat ik hem moest inleiden, toen heb ik natuurlijk meteen op het web gekeken. En dan krijg je dit hele dikke cv krijg je van het web af. Dus dat geeft ook wel aan hoeveel werk daarin zit en hoeveel er allemaal gebeurd is. Maar ik ga jullie natuurlijk niet vermoeien met het voorlezen van het hele cv. Dus ik heb een e-mail gestuurd om te vragen wat er voor nieuws was wat ik nog kon vermelden. En daar kwam als reactie op terug dat hij eigenlijk op dit moment werkt als bioloog die doorgaans ver van elkaar verwijderde specialisaties in de biologie in een consistent en coherent raamwerk met elkaar verbindt. En daarbij een invalshoek gebruikt die fysici bekend voorkomt. En dat spreekt mijzelf als een ex-fysicus heel erg aan, want ik zit tegenwoordig steeds meer in de genomica en met onze vrienden van het RWMC iets verder op de weg. En dan verbaas je er als fysicus probeer je altijd overal systemen te zien. Natuurlijk kun je niet alles in de biologie als systeem zien, maar je kunt wel een deel daarvan als systeem zien. En een van de dingen die mij altijd toch wel verbaast is, als je door een fysische bril naar die genomica kijkt, dan zie je dus dat eigenlijk wat de fysica daarover zegt op het moment is dat de interacties in een levende cel, dat je die met zogenaamde schalingsinvariante modellen kunt beschrijven. En waar dat op neerkomt is dat wij in deze wereld allemaal een beperkt aantal handdrukken van elkaar afstaan, 6 handdrukken. Nou, in de levende cel is de afstand tussen die deeltjes zo ontzettend klein dat het getal wat je daar krijgt, dat het getal 3 is. Dus voor een fysicus is die hele genomica op weg ten koste van heel veel geld om het getal 3 te bewijzen. En daar spelen we natuurlijk binnen onze faculteit, spelen we daar ook op onze wijze ook op in. Hè. Waar als ieder deeltje met ieder ander deeltje communiceert, waar komt het dan door dat bepaalde dingen wel actief zijn en bepaalde dingen niet actief zijn? Waarom is het dan eigenlijk zo dat de meeste interacties niet significant zijn en uiteindelijk maar een paar er te doen? We hebben hier ook sprekers gehad die daarover spraken. Paulien Hogeweg die daar natuurlijk op inging. Hans Westerhof hebben we hier ook gehad, die ons vertelde dat uiteindelijk de significantie van de interacties voor een belangrijk deel bepaald wordt door de flux. Maar het aanbrengen van dus meer structuur in dat getal 3, dat is denk ik een van de grote uitdagingen die op onze weg ligt. Dat is ook de uitdaging die we bijvoorbeeld met Cytron hebben opgepikt om door middel van beeldanalyse op het niveau van de levende cel de context waarin de dingen gebeuren beter in beeld te brengen. Maar ik denk dat een van de belangrijkste dingen en die zwaar onderschat wordt op dit moment nog, is ook om ook dit vanuit een theoretisch aspect te bekijken. We hebben gezien bijvoorbeeld dat al een aantal malen geprobeerd is. We hebben de exercitie in Amerika gezien van het Santa Fe Instituut, waar men geprobeerd heeft daar een bepaald systeem in aan te brengen, waar volgens mij eigenlijk je moet concluderen dat het niet gelukt is. En ik denk echt oprecht dat de sleutel tot de oplossing voor een belangrijk deel uit de mathematische biologie moet komen. En we hebben een hele sterke mathematische biologie groep in Nederland. En ik ben heel blij dat Bas ons wil vertellen hoe hij met zijn randvoorwaarden die hij voor die levende cel gedefinieerd is, hoe die daarmee omgaat en ook wat voor systeem hij ziet in de synthesizing unit. Ik hoop dat je daar ook iets over gaat vertellen. Wat toch de basis is om die link tot stand te brengen tussen die informatieverwerkende proces in de cel en de onderliggende structuur. Bas, ik heb al te veel gezegd en ik hoop dat jij ons nu echt
besluit op. Dankjewel Huub en ook bedankt voor de uitnodiging om even iets meer te vertellen over het werk wat wij in Amsterdam aan het doen zijn. En het was mij ook een voorrecht ergens in februari ook in Leiden een verhaal te houden waarin ik geprobeerd heb om ons onderzoeksprogramma in de breedte neer te zetten. Wat de ideeën zijn achter de dynamische energiebudgettheorie als theoretisch werk voor de metabole organisatie van het leven. Daar heb ik een algemeen verhaal gehouden en wat specifieke voorbeelden gegeven. En daar wou ik in zoverre op doorborduren vandaag, door nou vrij specifiek te focusseren op een bepaald concept, deelconcepten daaruit, de synthesizing unit als een concept. Dus een van de vele radertjes die in de theorie zit. Dus het is nou geen algemeen overzichtsverhaal, maar is laten zien van wat doet dat ene radertje. En vooral eerst eventjes de motivatie, waarom was het, voelde ik in ieder geval de behoefte om iets te verzinnen wat volgens mij nieuw is en waarom dat ook slecht aansluit bij vele pogingen in de mathematische biologie om de cel kwantitatief te modelleren. Dus eerst eventjes een soort van korte exposé waarom de standaardmethoden toch minder geschikt zijn om deze gigantische taak te lijf te gaan. En de klassieke enzymkinetica die toch vaak dient als basis voor heel veel uitgangspunten, waaronder bijvoorbeeld die van collega Westerhof, die is in feite eigenlijk gebaseerd op de chemische kinetica. En hele belangrijke concepten hierin is de fusie-convectie-transport van substraten en enzymen. Dat je een groot aantal moleculen hebt, een constant reactorvolume. Je houdt eigenlijk nooit rekening met verdunning door groei, om maar eens iets te zeggen. Dus op nanosecondenbasis ook niet relevant. Maar als je nou over celcycli begint, dan wordt dat ineens wel relevant. En ook heel sterk verband houdend met dat diffusie-convectietransport, de law of mass action, dat ontmoetingsfrequenties tussen deeltjes van verschillende typen een product is van de concentraties van die stoffen. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal basisconcepten die helemaal vastzitten aan de klassieke enzymkinetica en die wat mij betreft ook meteen zaak kan zijn dat dat helemaal niks leuks gaat opleveren voor de cel. En in eerste plaats begin ik eigenlijk al met te vallen over het probleem concentratie van een stof in een cel. Nadat ik heb waargenomen dat de cel zwaar gecomplementeerd is, dat er ook tal van concentratiegradiënten zijn, dat er bewegende organellen zijn, dus mitochondriën die bewegen allemaal door die cellen heen. En als je de cel gaat proberen te beschrijven als een homogene box waarin stoffen in bepaalde concentraties voorkomen, ben je wat mij betreft goed op het foute spoor. Voor de rest, die transportmechanismen, dat zijn vaak hele actieve transportmechanismen waarbij eiwitten adreslabels hebben en die als transport dienen voor tal van metabolieten. Er is targeting en allocation, dus hele actieve processen in de cel waar die kiest voor bepaalde endpoints van zijn metabolieten. En dat is dus heel in zo'n raamwerk te vatten. Ik heb zo meteen een paar sheets om een paar van die zaken nog eens iets helderder te zeggen. Dan heb je ook het idee van crowding, dat er heel erg veel moleculen zijn die er wel zijn, maar aan die transformatie waar je nou net eventjes aandacht voor hebt, helemaal niet deelnemen. Die zitten als het ware in de weg. En van elke metaboliet heb je slechts een heel erg klein aantal moleculen. Er komt zo meteen ook nog een sheet van semi-kristallijne eigenschappen van een cel in plaats van vloeistofeigenschappen, wat dus eigenlijk te maken heeft met dat idee van law of mass action. We hebben te maken met surface area volume interactions, waarbij dus je kan denken aan membraan-cytoplasma interacties, maar ook dat heel veel van de massa van cellen vastzitten in polymeren, koolhydraten, eiwitten, vetten. En dan valt het systeem, idee concentratie ook al vrij scherp in het water. Want bijvoorbeeld zetdel, dat komt als klontje voor. En je hebt in feite eigenlijk met die interface te maken tussen de vloeistoffase en de vaste fase. En de kinetiek daarachter moet je veel eerder ontlenen aan de kolloïdale chemie dan aan de klassieke chemische kinetica. En voor de rest is er ook sprake van een functioneel aspect. Heel veel metabolieten hebben niet één functie, maar verschillende functies en die competeren ook ten dele met elkaar. Ik heb daar in de lezing in februari ook een voorbeeld van gegeven, hoe peruvaat door mitochondriën of binnen mitochondriën volledig worden geoxideerd om maximale hoeveelheid ATP te genereren waarmee je zo werk kan doen. Maar tegelijkertijd dienen tussenproducten van de Krebscyclus, zoals succinaat, fumarate, noem maar op, ook als bouwsteen. En als dus de cel alle perivaat zou afbreken, dan heeft hij wel energie, maar geen toepassing meer voor die energie. Nou, en dus moet er een tal van mechanismen zijn die die verhouding, building blocks en energie, dus werk, goed te krijgen. En dat is ook heel erg moeilijk te pakken in zo'n soort van kamer. En je hebt dan ook nog de verdunning door groei. Als je naar enzymconcentraties kijkt en je denkt dat die concentraties constant zijn gedurende de celcyclus, wat toch heel vaak achter biochemische vergelijkingen zit, ja, dan heb je dus verscholen dat er ergens een mechanisme is wat dus gewoon toch al twee keer zoveel van die enzymen onderweg aan het produceren zit. En dan krijg je dat die metabole fluxen die die enzymen katalyseren vaak ook onderdeel zijn van het proces van enzymvorming zelf. Dus dan zit je echt aan een verknoopt systeem te kijken. Nog even een paar punten iets verder toelichten. Dit is veel meer bedoeld als een soort van gedachtenspelletje om een probleem zichtbaar te maken. Waarbij ik mij eens af heb gevraagd van hoe groot is nou eigenlijk een typische bacteriecel? 1 muur lang, 1/2 muur diep en hoog. Dus kwart kubieke muur is een typische bacteriecel, niet klein, niet groot. En die heeft pH 7. En bij 25 graden betekent dat die 15 vrije protonen moet hebben. Dat is gewoon de definitie. En als je uitrekent hoe groot watermoleculen zijn, dan heeft die ongeveer 8×10⁻⁹ watermoleculen. Dan kan je zelf een heel simpel modelletje maken voor het splitsen van water in protonen en aminen. Dat is dan een kansmodelletje van het Markov-type. Die kan je ook heel makkelijk oplossen. Dan kom je op een kansverdeling uit voor t naar oneindig. We herkennen hier de Poisson-kansjes, maar dan allemaal gekwadrateerd en gehernomeerd tot kans 1. Dan kom je dan een leuke speciale functietheorie uit, maar dat is allemaal behoorlijk simpel. En dan kan je dus ook die betrouwbaarheidsintervallen berekenen. En dan zaten we dus hier bij een kwart kubieke muur. Dan is er dus hier heel erg duidelijk dat er geen sprake kan zijn van een pH-waarde, maar van een pH-verdeling. En als je vervolgens kijkt hoe eigenschappen van eiwitten afhangen van de pH, en juist eigenlijk in die range rond 7 heen, dan zie je van ja, Horis, we hebben hier te praten met een intrinsiek stochastisch geheel. Datzelfde probleem heeft ook nog een aantal andere aspecten. Je kan je dus voorstellen dat water valt uit elkaar en er wordt dus een proton geboren en op den duur vindt hij een OH- en dan is die weer weg. Maar dat gebeurt dus wel met op een andere plaats en op een andere tijd. En dit is de gemiddelde verplaatsing as a crow flies, om het zo maar eens te zeggen. En dan kan je dus afvragen van ook als een OH- en H+ elkaar vinden, wordt dus een watermolecuul geboren en op den duur valt die weer uit elkaar. Dus je hebt elk watermolecuul verschijnt en verdwijnt. En je kan je afvragen, wat is dan de gemiddelde lengte die hij heeft afgelegd in een zwembad? En dat is 1370 mu. En voor een OH- is dat 3 en voor een H+ is dat 4. En ze zeggen, ja, maar mijn cel die was maar in de langste richting 1 mu. En een halve mu ook. Dus dan, dit zijn eigenlijk sommetjes die illustreren dat die wand, in dit geval de membraan, zo intensief interacteert met dat hele transportproces op moleculair niveau, dat je je echt moet afvragen, is die vloeistofkinetiek die achter de chemische kinetiek ligt nou echt wel het raamwerk waarin wij moeten gaan zoeken om meer grip te krijgen op die cel. Een ander punt is dat zo gauw hier een ion verschijnt, krijg je dus via het dipoolmoment van water, dat die watermoleculen zich gaan oriënteren rond dat ion. En in de fysisch-chemische boekjes kan je dan lezen dat die kracht, die elektrische kracht die in feite eigenlijk natuurlijk afneemt met afstand tot het ion, dan gaat hier exponentieel gaat die kracht naar beneden. En die invloed is, dat kan je ongeveer zo schrijven, waarbij die typische lengtemaat hier een mu-meter is. En daarmee kan je inzien dat als er aan de ene kant van de cel een ion verschijnt, dat aan de andere kant van de cel, via die oriëntatie van die watermoleculen, dat al bekend is. Dus je hebt eigenlijk niet eens transport nodig, alleen maar het draaien van watermoleculen om die informatie over te brengen. En dat is niet meer als een illustratie dat we veel meer in de richting van vloeistofkristallen moeten zoeken om dynamica in cellen te snappen dan in de klassieke kinetiek. Crowding hier nog even, ik denk net nu alsof het zuiver water is en dit is ongeveer het tegenovergestelde. Zo schrijven moderne leerboekjes dat er zo ongeveer eruit ziet. Dus het is nogal behoorlijk bevolkt met tal van polymeren die in de weg zitten. En die polymeren hebben ook allemaal nog een elektrische lading aan de buitenkant. Dus als je daar als proton doorheen fietst, dan is de echte weg die je af te leggen hebt wel een hele andere dan in een echt zuiver wateromgeving. Heel veel van de biochemieboekjes die gaan over die onderwerpen waar de energiebudgettheorie over gaat, dus de processen van substraatgebruik en omzetting, die zijn gefocust op ATP. En ATP wordt dus inderdaad heel vaak gebruikt om energievragende reacties mogelijk te maken. En die moeten dus van de andere kant natuurlijk ook gevormd worden. En biochemie die daar goed, biochemici die daar goed van doordrongen zijn, die leggen de hele metabolisme van de cel ook uit elkaar in een anabool en een katabole aspect. Katabool is de verzameling van reacties die leiden tot ATP-generatie. En het anabool gebruikt dan ATP. En natuurlijk, als je één zo'n compound neemt, dan kan je dat op deze manier doen. Maar mijn vraag is eigenlijk, is dat nou wel handig? Want zijn die processen die bij elkaar ATP vormen wel dynamisch gezien één geheel? Of zijn dat allemaal subprocessen die maar heel los aan elkaar vastzitten? Dat laatste, dat geloof je dus in het raamwerk van de DEP-theorie. En denk je ook dat die ADP-ATP-ratio helemaal niet zo erg constant is. Dus de energie gave die zit in de splitsing van een ATP, die is helemaal niet de constante. En, maar dat is in een dynamisch energiebudgetcontext ook helemaal niet relevant, want de ATP dit is echt alleen maar een middel om energie van de ene plaats naar de andere over te brengen. En als de ATP-ratio zo is dat het splitsen van ATP weinig energie oplevert, dan draait die pomp van energievorming en energiegebruik alleen maar wat harder. En het wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat die transformatie die energie nodig heeft dan ook langzamer gaat. Een ander element is dat ATP in de orde van 10 tot de min derde seconde leeft, gemiddelde lifetime van een ATP-molecuul, en dat die hele ATP-pool maar 5 miljoen moleculen in een typische cel groot is, en dat is voldoende voor 2 seconden werk. Het hele denken in ATP, dat is wat mij betreft het denken in termen van muntjes in je portemonnee. En als het gaat over huizen kopen, dan is dat misschien eigenlijk niet de pool waar het nou eigenlijk om gaat. Het gaat eigenlijk over je bankrekening. Als je portemonnee op is, dan ga je snel naar de flappentap en dan is die weer vol. Dus als je iemand wil beoordelen van kan ik nou wel of niet een huis kopen, een nieuwe cel maken, ja, dan moet je eigenlijk niet naar dit soort van knijders naar de poeletjes kijken. Dan moet je naar de bankrekening kijken. Dat zijn de langzame grote poelen. Zoals vetten, koolhydraten, eiwitten, om op celcycle-niveau de zaak te begrijpen. Dus de verschijnselen die relevant zijn op een onderdelen van secondebasis zijn niet noodzakelijkerwijs dezelfde zaken waar je naar zou moeten kijken op een uren- of dagenbasis. Een ander belangrijk probleem bij het doen van cellulair onderzoek is dat de belangstelling vaak ligt bij wat gebeurt dan eigenlijk in zo'n cel biochemisch gezien, terwijl de metingen gedaan worden aan populaties. Men zit met celcultures te kijken of met bacteriële cultures en chemostaten en meet daar van alles aan en probeert dan uitspraken te doen over transformaties in een cel. En de dynamische energiebudgettheorie laat zien dat er weliswaar natuurlijk een samenhang zit tussen die verschillende processen, maar die is vaak zonder theorie moeilijk te doorgronden. En een voorbeeld daarvan is dit, waarbij hier één gedeelte de specifieke groeisnelheid staat van een darmbacterie in een gegeven staat in steady state, en hier één gedeelte de yield. En de yield is hier gedefinieerd als hoeveel C-molen, of in dit geval milligram cel, krijg ik per millimol glucose. Dat één gedeelte door uitgezet. En dan vind je dus die rode stippeltjes, dat zijn echte meetpunten. En het bijzondere is dat ook een recente review dit ten te mede voert als zijnde evidentie dat maintenance gedankeerd kan worden. En via een redenering die ik niet eens kan nadoen, en die is volgens mij ook hartstikke fout. En die groene lijn is de lijn die DEP verwacht, dus DEP-theorie verwacht. Die blauwe lijn is als je de hoeveelheid reserve op nul zou zetten. Dat is een specifiek onderdeel van het model van Martin Peart uit 65. En je ziet dus eigenlijk dat dit hier vooral te wijten is, althans binnen het raamwerk van de DEP-theorie, aan de reserves die ondertussen ook dwars door het hele verhaal heen spelen. Terwijl de maintenance requirements alleen afhankelijk is van de hoeveelheid structuur. De reden waarom ik het even laat zien is dat het vaak helemaal niet zo doorzichtig is hoe waarnemingen aan populaties vertaald moeten worden in gedrag van moleculen. En hier is dat wat mij betreft dus ook helemaal fout gegaan. Wat de perspectief van die dynamische energiebudgettheorie is dat je eerst eens van een hele grote afstand gek is. Wat gebeurt er nou eigenlijk? En de methanotroof, dus een bacterie die methaan als substraat gebruikt en daar meer bacteriën van maakt, die doet dus ruwweg gezegd deze chemische reactie waarbij hier methaan erin gaat, CO2 in dit geval erin gaat, zuurstof gebruikt wordt, ammonium gebruikt wordt en dan dit is dan bacteriële biomassa. En dat is eventjes wat er chemisch gebeurt. En natuurlijk allemaal erg gesimplificeerd, want er zit natuurlijk ook fosfor in, bla bla bla. Maar oké, dat is dan eigenlijk het idee. Waarom dit eigenlijk weinig zegt, is dat al deze dingetjes die hierin staan, die eistaan voor yield coefficient, zoals die in de microbiële fysiologie heten, die zijn allemaal variabel, hangen allemaal van de groeisnelheid af. En ook die biomassa samenstellingen zijn er niet constant. Dus wil je daar meer grip op krijgen over die hele dynamica van zo'n transformatie, wat de dynamische energiebudgettheorie dan zegt van nou dan ga ik eerst eens uit elkaar gooien in een aantal deelprocessen, zodanig dat binnen zo'n deelproces ik weer met vaste coëfficiënten te maken heb. En dit zijn dan voor microbiële omzettingen de vijf basis transformaties. Het assimilatieproces, maintenance en groei, terwijl assimilatie en groei nog opgesplitst zijn in een katabool en een anabool aspect. Dus een gedeelte van het substraat wordt gebruikt voor de brandstapel om daar energie uit te trekken, om een ander gedeelte van hetzelfde substraat te gebruiken als bouwsteen. En hetzelfde komt hier nog eens terug voor groei, omdat die bouwstenen gebruikt worden om reserve te maken en reserve wordt weer gebruikt om structuur te maken. Dus een gedeelte van die reserve gaat weer de brandstapel op om de energie uit te krijgen. En een ander gedeelte van die reserve die wordt dus als bouwsteen voor structuur gebruikt. Daar komen ook een heleboel yield-coëfficiëntjes in voor. En hier staan ze eventjes uitgeschreven. En natuurlijk moet je daar niet naar kijken in zo'n lezing. Maar het enige wat opvalt is dat hier allemaal alleen maar chemische indexen staan. De samenstellingen van reserve en structuur. En dat is binnen de DEP-theorie context gezien zijn het allemaal constanten. Dus die variabele shell en indexen hier, die zijn dus eigenlijk nu helemaal uitgesplitst in een relatieve belang van al die verschillende vijf deelprocesjes. En daar heeft dus de theorie in feite eigenlijk uitspraken over van hoe hard gaan die dingen onder bepaalde omstandigheden. En dan kan je ook zien dat hoe bepaalde omzettingsverhoudingen afhangen van de groeisnelheid. Dus dat kan eigenlijk maar op één unieke manier gegeven een zeer beperkt aantal budgetparameters. Dus hier staat de groeisnelheid uit, en hier staat de specifieke flux per c-mol van biomassa voor zuurstof, methaan, ammonium, reserve en CO2. Plus betekent dat die gecreëerd wordt en min dat die verdwijnt. Oh, dus ik zei net dat CO2 gebruikt wordt, maar bij deze samenstellingsparameters komt er CO2 uit. Dus hier zie je ook dat die de beperkingen van macrochemische reactievergelijking en de kracht van de microscopische vergelijking. Nu even een sheet die er een beetje afstotelijk uitziet. Die hoeft ook niet in detail gelezen te worden, maar die maakt wel iets heel erg belangrijks zichtbaar. En dat is de klassieke enzymkinetica, daar praten we nu even over. Dus helemaal niet speciaal iets, de klassieke enzymkinetica waar je kijkt. naar een hele simpele transformatie. A plus B geeft C. Dus één molecuul A plus één molecuul B geeft één molecuul C, maar wel via tussenkomst van enzymen. Dus hoe gaat dat nou in de klassieke enzymkinetica? We gaan kijken naar bindingen met enzymen en dissociaties van enzym-substraatcomplexen. En zo kan je hele simpele formuletjes opstellen voor de verandering van de fractie ongebonden enzymen, voor de fractie ongebonden enzym, A-enzymcomplexen, B-enzymcomplexen en AB-enzymcomplexen. Nou, dan kan je uit deze veranderingen van die fracties heel makkelijk uitrekenen de steady state fracties zijn, als de hele zaak op microtijdschaal een steady state is. En dan kan je dus vanuit deze verhoudingen van die gebonden fracties heel makkelijk uitdrukkingen vinden voor en hoeveel C krijg ik nou per tijdseenheid. Nou, dit is helemaal standaard klassiek enzymkinetica van het meest eenvoudige type. Dan gaan we er eerst twee bijzondere situaties van bekijken. Eén, het synthesizer unit bijzondere situatie. En twee, wat ik een beetje plagerig de reaction unit situatie heb genoemd. Deze is hartstikke populair. Die wordt door vrijwel alle biochemici gedaan. Wat is dit nou voor een speciale situatie? Dan laat ik de dissociatiesnelheden van het enzym A-complex en het enzym B-complex naar oneindig gaan. Dus zonder werk te voldoen. Maar tegelijkertijd die aantrekkingskracht tussen het substraat en het enzym ook naar oneindig. Zodanig dat die verhoudingen van die gestalte zijn. Dus eigenlijk is dat een hele bizarre limietovergang. Want een enzym stoot nu keihard zijn substraat af, maar tegelijkertijd trekt hij hem oneindig uit aan. Dus wat mij betreft een hele bizarre limietovergang. En die heeft tot gevolg dat de productie van C in feite eigenlijk het product van twee hyperbolische functies van de concentraties van A en B is. En dat zie je in heel veel kinetiekboekjes staan. Wat voor mij heel erg verbazend is, omdat ik dit een hele rare limietovergang vind. De synthesizer unit concept die maakt een andere limietovergang. Die zegt van, weet je wat, de kans dat mijn enzym A-complex weer dissocieert in enzym NA, zonder dat er een transformatie is plaatsgevonden, die laat ik nou eens naar nul gaan. En dan kom ik op een heel ander, overigens ook heel simpel, gedrag uit. En dit lijkt dus wel een heel klein beetje op dat. Maar als ik die snelheden op elkaar deel en ik laat die concentraties naar nul, dan zijn de verhouding van die snelheden wel oneindig groot. Dus er gebeurt iets wezenlijks anders. Dit is geen dingen in de marge. Laat ik hier nog eventjes zien. Concentratie A en concentratie B. En verticaal staan dat de snelheid waarmee C wordt gegenereerd. En hier zijn dan de isoclines. Dus dit is dan gaat nou oneindig, dus de maximumsnelheid, dus fracties van het maximum. En je ziet hier dat dit is 8 en 8 staat hier al niet op, dit is isoclijn van 0.7. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is dus op deze hoek te focusseren. Bij lage concentratie A en B is die synthesizer unit limiet overgang, die gaat een beetje werken als Liebig's law. Dat is ook een heel bekende in de planten- en dierfysiologie. Dat de omzettingsefficiëntie wordt in feite eigenlijk door de zeldzame bepaald. De algemene die doet er niet meer toe. Hier zal je dat niet zo makkelijk vinden. En het aardige van dit concept is nou dat als ijzer, om maar eens iets te noemen, voldoende algemeen aanwezig is, dan hoef ik misschien eigenlijk ook niet zo goed naar ijzer te kijken vanwege dit. Dit is een soort van kinetische rechtvaardiging waarom ik een heleboel stoffen niet hoef te volgen in mijn systeem, zolang ze maar voldoende aanwezig zijn. En dat is natuurlijk toch een heel interessante eigenschap. Nou, nu is even opnieuw inzoomen op die speciale limietovergang van de synthesizing units. Dus ik maak eigenlijk ten opzichte van de klassieke enzymkinetica twee belangrijke modificaties. Eén is dat ik die terugflux verwaarloosbaar klein veronderstel. En daar bedoel ik eigenlijk niet zozeer mee dat die eigenschappen van die enzymen zodanig zijn dat het product niet kan binden aan het enzym en dan je substraat terugkrijgt. Maar dat je dat enzym moet zien in de natuurlijke setting zoals die werkt in de cel. Waarbij je dus het substraat aangeleverd krijgt via transporteiwitten en het producten worden afgevoerd. En ja, dan krijgt het product ook helemaal geen gelegenheid meer om opnieuw met dat enzym aan te gaan. En de tweede is, het werkt helemaal niet meer in termen van concentraties, maar in termen van fluxen. Vooral omdat ik af wil van dat hele concept concentratie in een cel en ook recht wil doen aan de allocatie en de spatiële structuur in zo'n cel. Dus we hebben het helemaal niet meer over concentraties. En dan kan die hele afleiding van exact diezelfde dynamica ook helemaal anders. Dan kunnen we nadenken over een transformatie in termen van point events. Ik heb hier drie tijdassen te staan. Op deze tijdas het aangegeven de events waarbij het substraat aankomt op zo'n enzym. En hier staan de events waarbij B aankomt op het enzym. En ik kijk naar de transformatie 1A plus 1B geeft 1C. Dus hier is het enzym leeg. Hier bindt hij een B, hier bindt hij een A, dan moet hij nog een tijdje wachten en dan produceert hij een C hier. Dus deze B die komt wel aan, maar die kan niet gebonden worden, want het enzym is daar hoger met B. Dus die wordt verworpen. Dus dit is een aankomst die weer zegt van ja, sorry, ik heb het even druk, wegwezen. Dus hier zijn dan die events waarbij moleculen C vrijkomen uit het complex van enzym en A en B. Dit is exact hetzelfde plaatje, maar dan voor een hele snelle synthesizer unit. Waarbij het dus zo gauw aangebonden is, hier ploep komt die C. Dus in wezen eigenlijk in termen van enzymefficiënties is dat een maximaal snel enzym. En wat het plaatje probeert duidelijk te maken is dat hier toch nog behoorlijk veel grijs in zit, dus geblokkeerde tijden. Met andere woorden, ook al is het enzym oneindig snel, ik heb met die stochastische structuur van het aankomstproces te maken dat die toch op elkaar moet wachten. Ik kan nog geen C produceren, want als ik dan A gebonden heb, moet ik eerst maar B wachten. Dus die wachttijden, die domineren op een gegeven moment die transformatiesnelheid. Nou, dat kan ik nou nog verder uitwerken. En zeggen, ik ga eens op de rug van een enzymmolecuul zitten. En als mijn vorige substraat of mijn product losgelaten heb, dan ben ik dus vrij. Ik ga A en B binden en op een gegeven moment heb ik ze gebonden op dit moment. En dan ga ik de productiefase in om A en B om te vormen tot C en dan laat ik hier C weer vrij. Dus wat is nou de snelheid waarmee ik C vorm? Is 1 gedeeld door de tijd dat ik de cyclus doorkom. Dat is dus een zoektijd en een productietijd. Nou, nu kan ik eens naar een algemenere omzetting gaan kijken. Nog steeds wel met twee substraten, maar nou in een willekeuriger aantal stoichiometrische verhoudingen. En 1 van substraat 1 en 2 van substraat 2. Dan zeg ik van nou, de snelheid waarmee die producten x gevormd worden, dus 1 gedeeld door de cycletijd. En die cycletijd die kan ik opsplitsen in een gemiddelde productietijd hier. En dit is dan de bindingstijd. En die bindingstijd is dus eigenlijk afhankelijk van het gedrag van de substraat. Van hoe vaak kom je aan. En daar kan je dan wat elementaire kansrekening aan. Dat doe je tot een niet zo heel leuke uitdrukking, maar het is allemaal heel prachtig te doen. Dus kom je met de incomplete gamma-functies uit en zijn allemaal, zeker computertechnisch gezien, is het simpel. Maar dan doe ik een heel erg belangrijke waarneming. Ik zeg van ja, hier maak ik dus gebruik van dit is dus de aankomstflux, dus de events per tijd van substraat 1. En hier het aantal wat ik nodig heb om die reactie te doen, om een x te maken. En hier van 2 en hier dus de som van al die binomiaal coëfficiëntjes. En dan doe ik een waarneming dat als ik dit dus hier invul en me afvraag wat die flux van x is, dat ik dat heel goed kan benaderen door als het ware te corrigeren voor die aankomstfluxen. Ik zeg van nou, die aankomstflux is eigenlijk ji, maar als ik nou door die ni ga delen van hoeveel ik eigenlijk nodig heb om een te maken, dan gebeurt er eigenlijk niet zo gek veel. Dus dit is ongeveer binnen maximaal 10% verschillend van dit. En het grote voordeel daarvan is dat ik het dan als het ware als een soort van black box kan beschouwen. Want als ik praat over zuivere compounds, dat de chemische identiteit van deze ken en die, dan kan ik dus ook komen achter de exacte stoichiometrie van het verhaal. Maar als bioloog kijk ik aan tegen hele ingewikkelde omzettingen waar niet één enzym maar een heleboel enzymen en een heleboel substraat bij betrokken zijn. En ik weet alleen maar verhoudingen. van ja, zoveel gram glucose maakt zoveel gram cellen. En ja, er zit een heel verhaal tussen, maar wat, dat weet ik eigenlijk maar heel incompleet. Nou, en dat incompleet zijn, dat dit goed lijkt op dit, dat is dus van enorm belang bij de praktische toepassing. Nu werken die ideeën dus eigenlijk ook, vraagteken. En dan kijk ik hier naar de groeisnelheid van cellen afhankelijk van de interne concentratie fosfaat en kobalt, vitamine B12. Dus getallen van Droop. En dit zijn, die punten zijn de gemene relaties tussen groeisnelheid en interne concentratie. En je ziet dat ze heel erg keurig liggen. Ik heb in rood hier aangegeven wat de afstand is van het meetpunt tot het gekromde vlak. En je ziet in het algemeen werkt dat fantastisch. Ik doe ook nog een tweede waarneming, namelijk dat in deze range op het grondvlak, daar zitten helemaal geen meetpunten. En die zijn er niet, maar die kunnen niet gevonden worden ook. Want je krijgt eigenlijk alleen maar een hele hoge concentratie fosfaat als je niet hard kan groeien door gebrek aan kobalt. Dan gaat hij wat over is, gaat hij ophopen. En zo kom je dus aan die hoge concentraties uit. In verband met de tijd laat ik dat eventjes zitten. Over dat zijn andere onderdeeltjes van de DEP-theorie die dan een beetje in beeld komen. Maar ik wil meteen door naar een drievoudige limitatie, dat het een echt algemeen verhaal is. We hebben hier te maken met een batchcultuur van een heel raar allergje. Wat als groep ook maar vrij recent is. Het allergje zelf is iets van 10 jaar geleden gevonden. Hier heb je een batchcultuur. En in een bepaalde zeewater verrijkt met nitraat en fosfaat. En deze vier bovenste kronen zijn voor alle vier de gevallen gelijk. Je krijgt deze groeikrommes als je N en P in bepaalde verhoudingen verdunt. En dat doe je steeds met een factor 3. Dus in deze cultuur, die heeft 3 keer zo weinig nitraat gekregen en ook 3 keer zo weinig fosfaat als die. En deze dus 9 keer en deze 27 keer. Dus hier heb ik N en P samen, of niet ik, maar dat is dus Carmen Garrido Perez in Cadiz in Spanje. Heeft dat keurig netjes allemaal gedaan. En hier hou je die nitraat op deze niveau constant en reduceer je alleen met fosfaat en hier juist andersom. En dit hele blok groeikrommes kan je in 1 keer met een toch een behoorlijk simpel beschrijven. Waarbij ik eigenlijk alleen eventjes wil wijzen hier op die groeisnelheid. Die groeisnelheid, hier zie je weer die synthesizer unit constructie. Waarbij 1 gedeelte die groeisnelheid, deze volgt uit die theorie dat die dan hieraan gelijk moet zijn. Dit ligt op deze manier in feite eigenlijk vast. Dus dit is een impliciete vergelijking in R, dus de specifieke groeisnelheid. Dus hier kan je toch ook greep krijgen op simultane limitaties op een heel interessante manier. Wel gebeurt er mathematisch gezien iets bijzonders, want ik heb hier dus een stelsel differentiaal vergelijkingen. En daarin komen dus impliciete vergelijkingen voor. Dus het is wel nog even nadenken hoe je zoiets dan precies allemaal numeriek staat te integreren. Want bij elke tijdsinterval moet je dus weer, zeker als je met variabele tijdsintervallen werkt, moet je dus impliciet die groeisnelheid te pakken zien te krijgen. Maar dit is dus de 3-substraat generalisatie van hetzelfde idee. Nu hetzelfde idee, maar dan toegepast op een iets andere manier, die ineens weer een ander probleem helder maakt. Ik heb heel erg veel onderzoek gedaan naar de energetica van watervlooien. En toen is mij opgevallen dat als je die watervlooien veel voer geeft, dan dat ze ook hard reproduceren. Maar als ik dat voer probeer te kwantificeren, dus een allertjes in termen van totaal organisch koolstof, dan vond ik nogal grote verschillen tussen wat wij er in het lab uitkregen vroeger, TNO en anderen. En toen zijn we eens gaan zoeken hoe dat nou zit. En dat zat hem eigenlijk in het details van wat doe je met die algen. Dus een totaal organisch koolstof en een onvoldoende karakterisering voor hoeveel, wat voor de voedingswaarde van je stof. Met andere woorden, die watervlooien hebben niet alleen carbohydraten nodig, maar ook in dit geval vooral fosfaten en stikstof. En hoe zit het dan met de stikstof in die cellen? En dus we gaan voor behandelingen doen, dan gaan die algen zelf al dus hun eigen stikstof gebruiken. En dan sta je in feite eigenlijk alleen nog maar organisch koolstof te voeren met een heel laag stikstofgetal. En daar kunnen die watervlooien weinig mee. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Nou, kunnen we leuke spelletjes mee doen. Denk nou eens aan een gesloten ruimte waarin er inderdaad een nutriënt, een algje en zo'n watervloo zit. Als populatie dan. En die watervloo die eet die alg, maar die alg die heeft dus een nutriëntenvoorraad ook. En die watervloo die kijkt nou niet alleen naar de structuur van die alg, maar ook naar zijn voorraad. En die heeft zowel die voorraad als die structuur nodig in bepaalde stoichiometrische verhoudingen. En dat is dan eigenlijk hier eventjes in model gebracht, waarbij je zegt van ja, ik heb hier de structurele component en hier de voorraadcomponent van die alg. En die alg is zo slim in het opnemen van die nutriënten, dat de nutriëntenconcentratie in het milieu eigenlijk dicht bij nul ligt. Dus alles zit ofwel in de structuur van de alg, ofwel in de waterflow, in de voorraad van die alg. Nou, wat doet dit systeem nou dynamisch gezien? Hier krijg je de paradox van enrichment. Dus dan kan je kijken van in mijn gesloten systeempje ga ik de totale hoeveelheid nutriënt ga ik zitten kijken en dan naar het limietgedrag. Dit is het systeem als die waterflow zowel de structuur als de voorraad van die alg nodig heeft en hier als die alleen de structuur nodig heeft, dus met die voorraad niks te schaften heeft. En wat in feite eigenlijk alle populaire ecologische modelletjes doen. En dan zie je hier dat er een bepaald traject is van totale nutriënten waarin er een stabiele samenleving ontstaat. Dus dat zo'n systeem gaat dan naar een constante concentratie aan algjes en constante concentratie aan watervlooien. En als ik een iets grotere totale nutriënthoeveelheid zou kiezen, dan gaan we door een hofbifurcatie heen. Dan gaat het systeem slingeren. En er zijn verschillende bifurcatiepunten hier. Dit is dan de hofbifurcatie. En dit noemen ze ook wel, dus een eigenschap van heel veel simpele modellen, de paradox of enrichment. Ik maak het systeem meer rijk aan nutriënten en het gaat oscilleren. Dus het wordt instabiel. Dat hebben ze dus allebei, maar ze hebben ook iets heel verschillend. Als ik hier geen algen reserves nodig heb om voor de energetica van een grazer. Dit heeft hier een transcritical bifurcation hier bij consumers 0, dus hier heb ik nog wel alg. Maar hier plof ik ineens, als ik lager ga met een totale nutriënt, is het hele systeem in één keer weg. Ver weg van 0. En wat ook interessant is om te zien, is dat er hier ook nog een homoclinische bifurcatie zit. Hier niet, maar hier wel, waarbij waar boven het systeem ook niet kan bestaan. Dus als ik hier, kan ik eigenlijk oneindig doorgaan. Ik krijg wel steeds grotere docilie. Maar ik kan oneindig doorgaan met mijn modelmatige gezien dan uiteraard. Want biologisch gebeurt er wel wat anders natuurlijk. Je vergiftigt de hele zaak. Maar modelmatig kan ik helemaal doorgaan. Terwijl er hier dus een echte bovengrens aan zit. Dus het is eigenlijk een heel klein voedingsdetail. Ik heb nou een klein beetje, dat is dus eigenlijk de missie van dit verhaal. Ik heb dat de nutriëntenwaarde van een alg voor een watervloo iets subtieler gemaakt, dat hij nou naar meerdere componenten kijkt. En ik heb meteen een behoorlijk zware verandering op populatieniveau te pakken. En dat is toch een beetje schrikken, want ja, we praten nog over een collectie van heel simpele modellen, die dus hele zware gevolgen heeft voor het populatiedynamisch gedrag. Nog even een andere zijstraat. Natuurlijk is hetzelfde zo dat je één substraat hebt, geeft een product. Je hebt interactie tussen substraten. Dus je hebt zowel fosfor als nitraat nodig om die massa te maken en andere dingen. En daar kan je een logica aanbrengen, een klassificatielogica. Dit is substitutable substraten, dus een kat kan zowel muizen als vogeltjes eten. Dan kan die allebei meer kat van maken. Dus de vogeltjes zijn substitutable voor de muizen. Maar een fosfaat is niet substitutable voor een nitraat. Dus die hebben ze allebei nodig. Dit is sequentiële processing. Dus ik moet eerst de ene hebben en als ik de ene heb, ga ik de andere pas pakken. Dit is dan parallel. Ik kan zowel de ene als de andere pakken. Dus ik heb daar niet een speciale volgorde in nodig. En je ziet dat dit zijn dan eigenlijk de uitdrukkingen voor de snelheid waarmee ik dan mijn product C maak. Dat zijn eigenlijk hele simpele, leuke uitdrukkingen in die kader van die synthesizer units omzettingen. Nou, dan kan ik het dus iets complexer gaan maken. Dus even, nou, weet je wat, dan ga ik eens toepassen op het fotosyntheseproces. Dat is natuurlijk een heel populair onderwerp, ook voor modelleren. En daar vind ik vaak als bioloog een zekere onbalans in, dat men vaak heel gedetailleerd is op bepaalde onderdelen over hoe dat nou precies gaat in de Calvin-cyclus. En elke enzymje wordt apart meegenomen en precies hoe die transformaties gaan. En, maar als je die modellen met heel veel variabelen en parameters bekijkt, dan is het toch vaak schrikken, want dan wordt er heel ruw gedaan over hoe zo'n fotosynthesesysteem nou in de fysiologie van zo'n heel organisme past. En van ja, die enzymen zijn er. Oh ja, maar die moeten wel gemaakt worden. En hoe zit het dan met zo'n stikstof enzovoorts? Dus ja, dat is dan eigenlijk altijd een beetje inherent aan het biochemisch volgen van één pathway. Van hoe is dat opgehangen in het hele systeem? En dan denk ik van ja, dan kan je beter eerst iets ruws doen, niet al die details meenemen. En dan krijg je een plaatje voor het geheel. En als je dat hebt, dan kan je binnen zo'n plaatje nog eens een keer een vergrootglas op bepaalde onderdelen zetten. Maar dan heb je in ieder geval die context goed. Dus wat je dus zou kunnen doen, en dat heb ik dus ook gedaan, allemaal uitgeschreven en ook wat organisch over dat eigenschaponderzoek aangedaan. Dat je eens gaat kijken naar dat fotoninvangsysteem. En het leuke is, omdat we toch al in flux werken en in feite eigenlijk toch elke foton wat bruikbaar is ook een vaste energie wordt aan onttrokken. Dus niet zijn eigen energie, maar een vaste energie. Dus in feite eigenlijk conceptueel reageert dat helemaal als een deeltje. En juist omdat we alles in fluxen doen, kunnen we fotoonfluxen eigenlijk hetzelfde behandelen als nitraatflux en andere fluxen. Het zijn allemaal point events in feite eigenlijk. Dus hier krijg je dat die fotonen worden ingevangen en worden vastgelegd in vrijgeslagen elektronen. En ja, die worden aan C geknoopt. Maar als die stoichiometrische verhouding niet lekker zit, dan moet je dus wel van je elektronen af. En dat is dus eigenlijk de depinterpretatie van de Mela-reacties. Om excess elektronen af te voeren. Dan kom je hier met je carbohydraten aan. En als je ervoor kiest om een oogplant of wat voor fototrof dan ook cel van één reserve te voorzien, dan zeg je van ja, het goede carbohydraten alleen. Dus ja, je hebt dan op zijn minst ook nog stikstof en andere dingen nodig om een samengesteld ding te maken. En dan moet je dus met je excessflux, dus dat die verhoudingen lekker leuk gaan, dat zou dan toeval zijn als het ware. Dus dan heb je ook dingen in overschot, dan moet je dus ergens mee blijven. En als je maar één reserve maakt, dan moet je dit dus uitscheiden. Zeg van nou ja, dat meet ik niet, ik vind dat ook onrealistisch, maar ik ben wel bereid om een model iets complexer te maken, dat ik een speciale cargo heartbreak pool neem, die dan de cargo heartbreak reserve ingaat. Dan heb je dus meer reservesystemen. En zo kan je dus diezelfde gedachte in een veel complexer systeem inbouwen. Dat wordt nog eens hier een stap verder getrokken bij fotorespiratie. Dat wordt in het algemeen gezien als een soort van evolutionair relict. Dat Rubisco niet alleen CO2 kan binden, maar ook zuurstof. En dan gebeurt er wel eigenlijk het omgekeerde. De zuurstof gaat op den duur toch een suiker oxideren. En dan heb je het omgekeerde effect dat bij leven komt. En toen het algemene gedachte erachter is bij veel evolutionaire biologen dat het fotosyntheseproces is uitgevonden in een situatie dat er nauwelijks vrije zuurstof was. En bestond dat probleem ook helemaal niet. En inmiddels was het hele systeem zo goed geworden dat het nooit is veranderd met dat er wel vrij zuurstof kwam. Nou, binnen die synthesizer units gedachte kan je dus in feite eigenlijk zo die nadenken, hier staat dan even in formulevorm en ook laten zien dat het hele beschaafde formuletjes oplevert. Eens kijken van wat voor soort van bindingen kan ik allemaal krijgen. Dit is dan mijn vrije enzym, een generalized enzym. Hier bind ik zuurstof fotonen en kan, als ik terugval naar mijn vrije enzym, dan ga ik ondertussen ook carbohydraten oxideren en dan gaat dat in feite eigenlijk weg. Maar als ik daarentegen CO2 bind en fotonen, dan kan ik carbohydraten maken. Dus zo kan ik carbohydraten laten ontstaan en verdwijnen. En dat geeft macro-transformaties van een behoorlijk simpel type. Ik sla het co-metabolisme even over en we gaan meteen door naar adaptatie in verband met de tijd. Adaptatie is natuurlijk een heel erg algemeen aanwezig proces en dat wordt hier even voorgedaan met een hele simpele observatie. Dit is een wildtype, cultuur van E. coli, over glucose gelimiteerd medium en dit is een glucose geadapteerde stam of cultuur. En dit is dan eigenlijk wat je vindt aan specifieke groeisnelheid als functie van de glucoseconcentratie. En hier ook. Dus je ziet dat het past allemaal lekker. Alleen we maken een waarneming. En die waarneming is dat er een factor 1000 zit tussen de saturatieconstantes. En dat is dus niet niks. En het idee, de verklaring daarachter is dat deze wildtype heeft heel veel carriers, maar dat één carrier type, of als glucose heeft dan verschillende carriers die mee de glucose binnenhalen, dat is wel substraat specifiek. Dus met fructose carriers kan je geen glucose binnenhalen. En als je een bacterie namelijk lang genoeg blootstelt op een volgende generatie aan een bepaald substraat en geen ander substraat, dan komt hij op de duur op het idee om eigenlijk alleen maar glucose carriers aan te maken. En dat is eigenlijk de algemene interpretatie die breed wordt gedragen. Iets anders is dat natuurlijk om dat ook in modellen even na te doen. En daarvoor gebruiken we eigenlijk een bindings- inhibitie-idee. Dat de ene stof die inhibeert eigenlijk de expressie van de vorming van enzymen die nodig zijn in verband met een andere stof. Dit is eigenlijk standaard in enzymkinetiek. Ik noem het eigenlijk alleen omdat je dit soort van redenering ook heel makkelijk kwijt kan in zo'n synthesizer unit concept. Waar je dus zegt van ja, ik kan A en B binden en dan C maken. En ik kan er ook voor zorgen dat de binding van B eigenlijk voorkomt dat C uit A gemaakt kan worden. En dan kan je dan verschillende type inhibities ook in onderbrengen. Die ook verschillende type resultaten opleveren. De details doen daar nou even niet toe. Eigenlijk alleen maar eventjes het idee dat die inhibitie ook heel makkelijk in te brengen is in deze concept. De details zal ik even overslaan, maar als je dat dus inbouwt in een opnamekinetiek van een cel, dat je nu eens na gaat denken over wat is eigenlijk de carrierdynamica van de buitenmembraan. En dat je daarmee probeert verschillende carriers tegelijkertijd te modelleren. En zegt van nou, dan gaat zo'n cel eigenlijk kijken naar wat zijn mijn aantal functionele carriers. Dus hoe vaak komt een substraat ook echt binnen. En die informatie gebruikt als trigger van hoeveel carriers maak ik dan eigenlijk. En dan kan je dus inderdaad heel erg goed verschijnselen als dioxische groei modelleren. Waarbij eerst één substraat gebruikt wordt en pas als dat helemaal op is, een ander substraat. En je ziet dus zelfs hier die populatie gaat eerst groeien en heeft dan een probleem omdat het substraat op is. En dan moet je dus eerst de carriers maken die horen bij dat andere substraat voordat die weer opnieuw kan gaan groeien. En die hele dynamica daarachter, dus eigenlijk van hoe hard inhibeert oxalaat de expressie van de acetaatcarriers, kan je dat heel mooi in feite eigenlijk in die theorie oppakken. Nog één laatste als uitsmijter. Hoe je toch met dit soort concepten ook in ecologische context flink aan de gang kan. Zoals Darwin de motor achter de evolutie ziet, is survival of the fittest. En daar zit het idee van outcompetition eigenlijk in. En dat zit ook in als eigenschap in heel veel simpele modellen. Dus als ik een homogene omgeving heb en ik heb daar twee verschillende organismen in. En de een heeft een iets hogere fitness als de ander. Dan is de kwestie van even wachten en die ander gaat ook echt uitsterven. Er zijn steeds meer mensen die die vraagtekens zetten bij hoe algemeen dat nou is. Het zal best wel eens voorkomen, maar is dat de hoofdzakelijke drijvende kracht achter de evolutie? Is daar inderdaad zo'n vorm van evolutionaire optimalisatie? Er zijn toenemende mate mensen die daar twijfels over bijzetten. Rob Hengeveld heeft nog niet zo lang geleden een symposiumje georganiseerd waar ook een aantal bijdragen zaten van mensen die betwijfelen of dit nou de sterkste motor is achter de evolutie. Nou, wat je kan doen is een heel simpel gedachtenspelletje. Dat je zegt van ja, zo'n organisme die is dus aan het zoeken naar substraat. En als hij substraat gevonden heeft, heeft nog eens een verwerkingstijdje van dat substraat. En dat hoeft niet echt het mechanisch handelen te zijn, maar inclusief die metabool afwerken van het geheel. Dus eigenlijk een time budget van zoeken en verwerken. En dan kom je al heel gauw achter zo'n mycoelismentenkinetiek en polytype 2. Hebben ze het allemaal nog eens in de ecologie ook uitgevonden, wat in 1800 ook al bekend was, maar dan bij de lui die met enzymen bezig waren. En zeggen van ja, stel nou eventjes dat we dat gedrag van dat beestje iets ingewikkelder maken. Dat zo'n beestje die komt ook soortgenoten tegen en die botsen of die zijn eventjes met elkaar bezig. Dat hoeft helemaal niet lang te zijn, dat kan een onderdeel van een seconde wezen, maar ze zijn wel eventjes tijd kwijt. Die tijd zijn ze niet kwijt als ze met een paar zijn, maar ze zijn die tijd wel kwijt als ze met veel zijn. Dus met andere woorden, die eetsnelheid die is niet alleen afhankelijk van de substraatbeschikbaarheid, maar dan ook van hoeveel van die organismen heb ik. Dus dat kan je eigenlijk zo zien, dat zo'n beestje wat op zoek is naar voedsel en die heeft geen input gehad met een substraatmolecuul of met een soortgenoot, dan zit hij in deze toestand. Heeft hij een ontmoeting met een substraatmolecuul, dan is hij dus met de afhandeling bezig, maar heeft hij even ontmoeting met een soortgenoot, dan is hij daar eventjes mee tijd kwijt. En als je twee soorten hebt, dan heb je dat ook nog van andere soorten. Dus hij is eventjes tijd kwijt met het afhandelen van dat, die ontmoeting. En je ziet dat hij dan dus tijd gaat verliezen. Dus dan kan hij niet zo hard eten als dat hij helemaal geen tijd kwijt was aan de sociale interactie. Maar als er nou heel veel voer zit, dan ben je eigenlijk nooit bezig met het zoeken van voer. En als je alleen maar sociale interactie kunt aangaan tijdens het zoeken van voer, dan heb je op dat moment dus helemaal geen sociale interactie meer. Dat kan je natuurlijk heel makkelijk ondervangen door te zeggen van hé, ik ga dat schema eens iets complexer maken. Van hé, als die hier bezig is met voedsel verwerken, dan kan die best wel opnieuw een sociale interactie aangaan. Maar voedsel zoeken doet hij alleen maar als hij vrij heeft. Met andere woorden, die sociale interacties kunnen geïnitieerd worden tijdens het voedsel afhandelen. Maar hij moet wel eerst wachten tot hij klaar is met het afhandelen van dat sociale interactie-event voordat hij weer opnieuw kan gaan zoeken. Nou, dat doet wonderen met de populatiedynamica daarachter. Dit is een standaard geostaat idee met een depth-context dan alweer achter van hoe zo'n beestje dan substraat opneemt en gebruikt voor maintenance en groei. Hier heb je de specifieke groeisnelheid, hier heb je de biomassa-concentratie en dan zie je dit als er helemaal geen sociale interactie zou zijn, dat groene. Dat is niet zo duidelijk zichtbaar, zie ik hier. Het gaat hier weer naar nul vanwege maintenance. Er moet substraat opgenomen worden voor maintenance en als dat niet is, dan heb je dus biomassa nul hier. Nou, als je langs dit schema werkt, dan krijg je dus blauwe, dus dan krijg je dus een klein beetje afwijking hiervan. Maar als je dit schema doet, dan krijg je dus ook voor weinig tijd besteed aan sociale interactie enorme afwijkingen. En dit is wat eigenlijk hierbij hoort, substraatconcentraties in je reactor als functie van je groeisnelheid. Dit is de concentratie in de inflow, dus bij maximum groeisnelheid, dus doorstroomsnelheid, heb je hier populatie grootte 0 en heeft de substraat hier de concentratie die het heeft in de input. En dat wordt zo enorm gedrukt in het geval van geen sociale interactie, maar je ziet als je langs dit schema sociale interactie hebt, dan ziet dat profiel er totaal anders uit. Een gevolg van dit is dat je makkelijk met sociale interactie en zeker met dit schema ook bij hele lage intensiteit van die sociale interactie meer soorten naast elkaar kan hebben in een chemostaat. Die hebben je niet meer dat uitcompeteren. Dus helemaal niet meer de survival of the fittest. Natuurlijk groeit het ook algemeen, maar als je dat minder hard doet, dan ben je niet doodgeconcurreerd. Dan existeer je gewoon op een laag niveau. En ja, dat soort van concepten heb je eigenlijk wel nodig om te snappen dat er meer dan 30 miljoen soorten zijn. En de meeste zijn heel erg zeldzaam en een paar zijn algemeen. En als dat systeem van hot competition zo nadrukkelijk aanwezig was, dan kan je je afvragen van ja, hoe kan ik dat dan begrijpen buiten? Nou, dit is een heel algemeen topic in de ecologie. Er zijn ook hele boeken over geschreven, over mechanismen, om dat dan toch te begrijpen met de ruimtelijke structuur. En ze zijn niet precies elkaars concurrenten, bla bla bla. En dan kan je dat inderdaad wel behoorlijk mee afzwakken. Maar toch, miljoenen soorten buiten, ja, dat, moet je dat allemaal via ruimtelijke structuren naast elkaar laten voortbestaan. Ik vraag me dat af. Natuurlijk zijn modellen vergaande simplificaties. Maar ik denk wel dat we gebonden zijn aan eenvoudige modellen om er meer van te snappen. En dat de natuur complex en ingewikkeld is, is een leuke waarneming, maar het helpt niet om daar verder mee te komen. En ik denk dat systematisch werk langs deze route mogelijk kan helpen bij het beter begrip krijgen van wat er gebeurt. In verband met de tijd wil ik het hierbij laten.
De argumentatie achter het geluid van die rejection unit, je zegt dat het heel algemeen gebruikt wordt,
ja.
Maar ja, daar zullen overtuigd redenen voor zijn.
Ja, en de belangrijkste reden wat mij betreft is dat het algemeen gebruikt wordt.
Ja, nee. Ja,
maar dit is wel helaas een heel belangrijk mechanisme in de wetenschap. En als je iets doet wat daarvan afwijkt, en dat doe ik dus nog alles, dan krijg je een forse tegenwind. Van zo doen wij dat niet, dat is fout, want wij doen dat zo.
Daar is een paar argumenten bij gebruikt.
Nee, geen inhoudelijke. Althans niet bij de reviewrapporten die ik krijg.
Maar is het ook zo dat de eenvoud van een model in de wetenschap de verklaring is waarom het veel gebruikt wordt?
Nou, het doorvermenigvuldigen van die symbolische functies is natuurlijk extreem eenvoudig. Ja. Ik denk niet dat er veel mensen zijn die zich realiseren dat dat model hoort bij een nogal absurde limietovergang van het algemene geheel. Dus die mensen zijn die link kwijt van hé, dat krijg je eigenlijk alleen maar als je toch een hele rare limietovergang bekijkt. En toen ik daar bijvoorbeeld mijn collega Westerhof ook mee lastig viel, ontkende hij dat ook aanvankelijk. Ik zeg, nou ja, laat het dan maar anders zien. En, maar goed, ook hij maakt daar bijvoorbeeld heel erg algemeen gebruik van. En hij zegt dan dat dat ook moleculair gezien is. En dan vraag ik me af hoe je dat kan zien. Dus ja, nou hier gaat de discussie dan weer wat moeizamer. Maar ja, dat is dus eigenlijk zoals ik denk dat het zit.
Zo raar. Tuurlijk. Dus het is natuurlijk heel cruciaal dat inderdaad die kritiek dat je dus dat synthesizer unit model dat je dat invoert en dat ook werkt. En een van de dingen die ik mij afvroeg is, als je dat nou terugvertaalt naar zo'n cytoskelet, naar zo'n plaatje wat helemaal crowded is, dan zou dat eigenlijk alleen maar kunnen werken als je ook een zekere robuustheid aan kunt koppelen. Je zegt van ja, uiteindelijk is het in dat model zo dat als er maar voldoende van alles voorhanden is behalve eentje, dan zal die eentje die de beperkte factor is, die zal uiteindelijk bepalen of iets wel of niet gebeurt. Toch? En
ja.
Dat geeft voor mijn gevoel ook een soort kwetsbaarheid aan het systeem. Want nou ja, dan moet er dus ergens in dat cytoskelet, in dat hele celsysteem, moet er dan een soort logisch paadje zijn, ruimtelijk, waarbij dus net die ene die niet voldoende voorhanden is, maar wel net genoeg het zaakje in leven houdt. Dus hoe krijg je nou die robuustheid in?
Ja, door toch weer ergens poeder te creëren, dus als we even moleculair blijven denken, van dit is dus een verhaal in flux. Dus substraatfluxen geven productfluxen, dus een flux naar fluxconversie. En massa behoud. Dus als je zegt van ja, hoor eens, ik heb hier een metabool netwerk en dus een stelsel enzymen die bij elkaar een hele ingewikkelde verknoopte paspe afwerken. Zeg van nou, meerdere substraatfluxen, dat worden ook meerdere producten en intermediaire fluxen. En al die fluxen moet ik wel een bestemming geven.
Maar
en waar blijft dat precies? En dat moet je dan in je model in feite eigenlijk vastleggen.
Maar dat betekent dus dat je toch een externe ingreep nodig hebt om het zaakje stabiel te houden, terwijl het normaal ook op zichzelf kan doorwerken. Als je zegt van ik door een pool te creëren, dan heb ik zoiets, oh, dan moet er dus blijkbaar nog van bovenaf iets geregeld worden om het in stand te houden. En in de praktijk is dat natuurlijk niet zo, het moet ook zichzelf tot op zekere hoogte in stand kunnen houden.
Nou, je hebt dus wel locaties, hè? Dat je zegt van nou, dit glucose molecuul gaat daar naartoe en dit glucose molecuul, dat is echt de targeting. En ja, als het daar dan aankomt en het kan dus niet doen waarvoor het bedoeld is, om wat voor reden dan ook, dan moet het systeem natuurlijk daar wel een oplossing voor vinden. En dat moet je in modellen volgen van wat er dan wel gebeurt. Dus als je zegt van ja, ik krijg daar een aankomstflux die ik niet metabool kan wegzetten, dan moet je dus wel specificeren wat er dan wel mee gebeurt. Dus ik heb de lezing van vandaag gaat dus niet over de webcontext, maar over een machientje daarin. En ze zeggen van zo werkt het machientje. En die vragen die je nu stelt is eigenlijk veel meer dit algemene webkader.
Nou, ik vraag me gewoon af hoe het machientje op een gegeven moment in stand kan blijven. Het machientje is namelijk intrinsiek dan ook heel kwetsbaar. Nee, dus.
Ja, ik heb iets in het verlengde hiervan, want ik heb me wel even af zitten vragen, want dat was het sluizaal wat u gevraagd heeft. Maar even terug naar het begin van je verhaal. En dat was dus echt, als je naar een cel kijkt, dan moeten we af van de klassieke enzymkinetica, of de klassieke, zeg maar, op massawerking gebaseerde chemie. Hè?
Ja.
Zo kijken naar die cel. Oké. Okay. Nou, jouw concept. Dus je moet anders naar die cel kijken. Maar dat veronderstelt, maar dat weten we inmiddels wel, natuurlijk ook structurele ordening.
Ja.
In het totaal. En die is verdomd flexibel. Want we hebben het nu alleen maar gehad over metabole units. Maar kijk bijvoorbeeld eens aan signaaltransductie.
Ja, dat was ook even
waarbij je regelmatig transfusomen, eiwitcomplexen gevormd ziet worden, die weer uit elkaar kunnen sparten. Maar je krijgt herhaaldelijk lekker die ruimtelijke ordening, die krijg je, die wordt weer afgebroken, die wordt weer opgebouwd. Dus jouw, laten we zeggen, synthesizing unit moet hier dus ook iets, laten we zeggen, ruimtelijker. Kunnen we natuurlijk ook aan de terminale ademhalingsketen.
Gegeven.
Al die enzymen zitten bij elkaar op zo'n membraan. Maar de vraag is natuurlijk wel, hoe gaan we daar nou weer verder mee? Want het is natuurlijk, ik kijk even naar Luc, die kan het beter beoordelen. Je zou wel zeggen, het is een soort matrixchemie die zo ontzettend aan de matrices, aan dynamische matrices gebonden is. Maar het geeft wel op zichzelf, ben ik wel met je eens, een hele concept om verder te gaan. Maar
nou, je hebt natuurlijk wel zoiets nodig. Je hebt gewoon zoiets nodig, want anders dan kan het wel meer. Wat jij zegt is van ja, het wordt in feite beperkt of het wordt gestuurd door het zelforganisatie.
Ja, de zelforganisatie van het systeem. Precies.
En die twee houden elkaar op de ene manier
die houden elkaar
in balans. Op.
Maar dat is wel verknoopt en dat is natuurlijk niet helemaal verwerkt ook in de modellen.
Ja, maar dat hoeft ook niet. Dat kan
ook niet.
Dat behalve het model.
Nou ja, wat ik in deze lezing niet gedaan heb, is zeggen van hoe kom ik nou aan de grootte van die aanvoerflux van die sub. Daar gaat dus de webtheorie dus wel over.
Ja.
Want die specificeert in feite eigenlijk de hele kinetiek achter het geheel. Maar als je zegt, maar waar zit nou de structurele robuustheid van dit radertje uit het geheel? Ja. Dat zit dan volgens mij in dat dit een hele goede benadering is voor dit. Dus ik in feite eigenlijk helemaal niet meer te maken heb met de detailsorgiometrie van mijn omzettingen. Maar puur eigenlijk toch met via hoeveel, wat is de verhouding tussen die twee? Dus ik heb een behoorlijk wat vrijheidsgraden minder nodig.
Ja.
Om toch behoorlijk goed kwantitatief de zaak te kunnen beschrijven.
Maar Bas, hoe bouw je hier nou in om nog even op de structurele component te komen?
Ja.
Je kan er ook anders naar kijken, dat je zegt, kijk, die cel die zit vol met nanomachines, zo zou je ook een enzym kunnen zien,
ja.
En die werken allemaal tegelijkertijd op een bepaalde manier.
Ja.
Hoe kan je zo'n concept, zo kijkend naar zo'n cel, nou hierin inbouwen?
Ja, door
in de modules te zaken. Ik wil die cel zien, zie je?
Ja. Nou ja, dat was eigenlijk meer de tour van de lening in februari, waarin ik een voorbeeld deed, dat is misschien makkelijker dan een abstract over praten, van een mitochondrie, wat pyruvaat als substraat krijgt, en wat dus een aantal producten moet afgeven. Dus niet alleen ATP, maar ook intermediaire producten.
Ja.
En die verhouding tussen ATP en intermediaire metabolieten, die is niet, de behoefte op cellulair niveau is niet constant, maar hangt af van de groeimogelijkheden van zo'n cel. Dus met andere woorden, een lage perivaat dosering op dat mitochondrie moet in feite eigenlijk wel leiden tot een vrij complete oxidatie en een minimale teruggave van intermediaire metabolieten. Mm-hmm. Omdat in die situatie een cel nauwelijks groeit en dus ook geen behoefte heeft aan intermediaire metabolieten. Heel anders is de situatie als je dus een hoge dosering krijgt van perivaat. Dan moet hij ook natuurlijk nog meer energie maken, maar naast die energie nou ook metabolieten. Dus hij moet die tussenliggende metabolieten teruggeven. Nou is de probleem waar ik mee gestoeid heb, hoe weten enzymen die wonen in zo'n mitochondrie nou wat de behoeften zijn van een cel? Dus hoe zit dat regelsysteem eigenlijk in elkaar? En ik heb toen snel eventjes, ja dat gaat natuurlijk allemaal heel snel in zo'n lezing, voorgedaan hoe je dit systeem ook kan gebruiken om handshaking protocollen tussen naast elkaar gelegen enzymen te formuleren, zodanig dat het channeling er goed in zit en ook partiële channeling. Mm-hmm. Dus die enzymen van zo'n Krebs-cycle, die zitten niet weer opnieuw niet ruimtelijk homogeen doorgestrooid in zo'n mitochondrie, die zitten in feite eigenlijk spatieel geordend en ook één kopie van alles aan elkaar en dat hele klontje wordt dan ook nog op geloof ik 2 of 3 plaatsen aan membraan gevonden. Dus die channeling dat is ook geaccepteerd dat ook plaatsvindt. En je kan dus dit mechanisme gebruiken om partiële channeling te formuleren. En dan blijkt dat, dat als je nou ook nog die hoeveelheid enzymen op een heel speciale manier die typisch is voor DEP knoopt aan de reserve. Dus als ik dus heel veel substraat toevoer, heb ik ook meer enzymen. Als je dat op een handige manier doet, dan heb je precies dat regelsysteem goed voor elkaar en heb je dus niet een moleculair regelsysteem nodig. Dan gaat zo'n mitochondrie onder alle omstandigheden precies de goede verhouding ATP building blocks maken. Dus of ik nou veel of weinig doseer. Dus die behoefte op cellulair niveau, als je dus maintenance doet, het is een bepaalde combinatie van toch een paar building blocks en ATP. Als ik groei is een andere verhouding. En die verhouding onderhoud groei, die is dus afhankelijk van hoeveel substraat ik ter beschikking heb. En dus de afname van de mitochondrie is dus een bepaalde combinatie tussen producten en eindproducten. Voor het maintenance en andere verhouding voor de groei. En precies daartussen kan je dus de zaak goed krijgen. Dat is een voorbeeld van hoe je zoiets zou kunnen doen op cellulair niveau. Dat je zegt, ik ga het hele pakket van metabolisme ga ik een aantal modules opknippen. En wat er in zo'n mitochondrie gebeurt, maar dat kan je eigenlijk ook bij de glycolyse doen en een paar andere grote metabole units. Dus je zegt, ik ga metabole units onderscheiden. Die ik van een afstand bekijk, dus er gaan spullen in en er komen spullen uit. Ik ga dat nog niet moleculair allemaal volgen. En ik ga me vervolgens afvragen van ja, die combinatie van spullen die ik erin doe en die ik eruit krijg, hoe is die regeling in feite, hoe heeft die cel dat aan de buitenkant in de gaten? Zonder heel gedetailleerd al die enzymen te gaan volgen. Nou ja, dat is dus een voorbeeld. Inmiddels is het geaccepteerd voor publicatie in de Journal of Mathematical Biology, met die zeker samen. Het zal nog wel even duren voordat het ook denk ik een echte impact heeft bij mensen die over dit soort van problemen nadenken. Maar dat is een voorbeeld hoe je dus op module niveau in zo'n cel zo'n regelsysteem goed krijgt. Ik hoop wel aan het centraal metabolisme waarbij je die grote units kan onderscheiden natuurlijk, en glycolyse noem maar op. Is leuk op die manier aan elkaar te knopen dat je er toch tussenstapjes legt tussen wat het individu als totaal geïntegreerd individu doet en dat je dan stapsgewijs met modules naar die achterliggende machinerie gaat kijken, zodat je nooit een situatie tegenkomt van oh jongens, nu moet ik ineens een paar duizend stofjes tegelijk volgen, want dat gaat niet goed. Daar ben ik van overtuigd. Dat leidt nooit tot meer inzicht.
Maar ik probeer het zelf nog niet helemaal gevoeld dat ook echt de zelforganisatie. Wat is er nou nog een punt in het begin toen jij zei van kijk, ik heb maar 15 protonen of zo in zo'n cel.
Ja.
Dat je kunt namelijk ook voor mijn gevoel een fysische koppeling hebben. En je moet ergens
tussen
een koppeling.
Hè? Tussen wat en wat?
Nou ja, kijk, op een gegeven moment als jij dus constateert dat je een beperkt aantal protonen hebt en die deeltjes die gaan ergens naartoe.
Ja.
Dat betekent dus ook dat je zoiets gaat krijgen als een lokale variatie van de dielectrische constante.
Absoluut.
En dat zijn natuurlijk fysische processen die koppelen tussen jouw synthesizing units en bijvoorbeeld de zelforganisatie. En dan kun je weer wel, dan heb je dus een koppeling tot stand gebracht. Want je moet ergens moet je een robuustheid in het systeem brengen. Anders dan kan het. Je brengt namelijk met die rejection unit afstand daarvan nemen. Door te gaan naar die synthesizing unit, breng je intrinsiek voor mijn gevoel toch een kwetsbaarheid in het systeem aan. En die moet je ergens weer mee opnemen. Ik weet niet of onze wiskundige daar nog iets over kan zeggen. Maar ik heb het gevoel dat daar nog meer achter moet zitten. En dan met name de koppeling, de fysische koppeling met de onderliggende structuur op de een of andere manier zal raken.
Ja, ik zie eerlijk gezegd die kwetsbaarheid nog niet zo heel sterk. Misschien moeten we er eens wat verder over doordomen. Want dit is in feite eigenlijk van jongens, we gaan de hele zaak in onderdeeltjes opknippen. Dus we stappen af van die concentraties en we gaan rechtstreeks op de rug van zo'n enzym zitten en denken dan in arrival events.
Ja.
En als we dan weer opnieuw in een homogene omgeving zitten, dan is er ook niks op tegen om bijfluxen evenredig te kiezen aan de concentraties en dan toch weer van een soort van diffusie-convectiemodule gebruik te maken. Dat kan alsnog in homogene situaties, maar in een ruimtelijk gestructureerde situatie heb ik meer keuze om dat ook anders te doen. Ja. Dus ik heb een verruiming aan keuzes. Die reaction unit vind ik een hele rare limietovergang, maar als we even weer praten in de algemene enzymkinetica termen, dan wat er dan eigenlijk alleen maar gebeurd is dat een terugflux verwaarloosbaar klein wordt verondersteld. Dus dat je substraat-enzymkoppelingen krijgt, die weer dissocieert in een substraat-enzym zonder dat er iets gebeurd is. Die koppeling is klein gemaakt. Nou, dat op zichzelf, dat is dus, de eerste was een verruiming, van ik ga van concentraties naar fluxen, dan heb ik meer mogelijkheden, dus niet minder, maar meer. Dit is een beperking, dat ik zeg van ja, die spontane terugflux die is in de praktijk laag. En waarom denk ik dat die in de praktijk laag is? Omdat zo'n enzymmolecuul niet in zijn eentje bezig is, maar die is in een ruimtelijke configuratie bezig. Dus allocatieprocessen substraat aanvoeren en andere processen product afvoeren. Dus zo'n enzym krijgt eigenlijk niet de gelegenheid om die terugflux kwantitatief belangrijk te laten zijn. Daar zorgt die interne spatiële structuur van zijn cel voor. En dat is volgens mij niet een mechanisme wat op zichzelf een gevoeligheid veroorzaakt. En dan zeg ik van nou, ik heb een verruiming van de mogelijkheden in termen van die spatiële structuur gebracht. Ik heb laten zien dat je dan ook de zaak behoorlijk kan vereenvoudigen en dat je behoorlijk wat details kan weghalen van die specifieke stoichiometrische configuratie. En dat je dan inderdaad kan werken met generalized enzymen, dat ik zeg van nou, ik weet dat het in de praktijk een hele grote collectie van enzymen is. Er zitten ook al intermediaire producten in, maar ik ga de afstand vernemen en ik kijk naar input-output relaties en doe net alsof het één geheel is. En dat geeft me de mogelijkheid om modulair naar zo'n opbouw te kijken.
Ja.
Maar misschien nog eens verder bomen over hoe jij ziet dat de zaak gevoelig zou maken.
Maar, gewoon een algemene zin van. Ja. Je gaat plotseling de werking van de cel vertalen naar een schaarste probleem in feite. Dat is voor mijn gevoel gewoon een intrinsieke stuk kwetsbaarder wanneer je voldoende spulletjes voor hand hebt.
Ja, nou voel ik een beetje aan wat je bedoelt. Het is altijd jammer met die tijd, maar we hebben dus pas een promotie gehad. Dat is 2 weken geleden van Lotha Kuiper en die is bezig geweest met het idee dat zooplankton niet alleen een algemene reserve heeft, maar een eiwitreserve en een koolhydraatreserve. Met het idee dat je koolhydraten heel leuk energie kan losmaken door te verbranden zonder al te veel afvalstoffen. En dat kan je met eiwitten ook wel doen, maar je kan ze ook als building block gebruiken. Maar als je brandstoffen tekort komt, als het ware, kan je hem ook nog op de brandstapel gooien. Mm-hmm. En dat geeft een veel meer flexibele situatie. En als je kijkt wat de populatiedynamische consequenties dan zijn, als je zegt van ik heb een nutriëntensysteem met algen erin, met voorraden, dus dat zooplankton dat eet zowel de structuur als de voorraden van die algen en bovendien heeft hij die met die meerdere reserves, dus koolhydraten en eiwitten, ook meer metabole flexibiliteit, dan zie je dat dat gehele systeem van nutriënten, algen en zo, plankton, gaat naar een situatie van meervoudige limitatie. Terwijl als je dat allemaal vastzet, nee, één reserve, ook vaste stoichiometrische koppelingen, dan loop je vrijwel altijd tegen een enkelvoudige limitatie aan. Je koopt deze metabole flexibiliteit natuurlijk wel met een complexere modelstructuur. En dat gaat niks voor niks. Maar dit is wel een manier om metabole flexibiliteit in een DEP-context in te bouwen. Dat je zegt, van, nou, ik stap af van dat idee van een enkelvoudige reserve. En ik bouw daar meerdere mogelijkheden in. En alternatieve metabole routes om een bepaald metabole performance te krijgen.
Ja. Wat ik nou interessant zou vinden is, er zijn natuurlijk verschillende type benaderingen en modellen in omloop om naar de dynamica van die cellen te kijken.
Ja.
Neem nou bijvoorbeeld, je hebt hem al genoemd, dat zou ik wel erg leuk vinden, van als je nou naar metabole cycli kijkt, hoe verhouden zich nou bijvoorbeeld de visie van Hans Westerhoff, hoe hij daarnaar kijkt, naar zijn analyse, en de manier waarop jij ernaar kijkt.
Ja.
Wat natuurlijk het aardigste zou zijn, als daar een soort, laten we zeggen, overkoepelende theorie zou zijn, dan zeggen, ja, dat zijn toch benaderingen die passen binnen een overloopview van het geheel.
Ja.
Misschien is het zo, zover nog niet, misschien kunnen we daar later een keer over praten.
Maar ik zie een aantal fundamentele problemen. Nou, in die hele metabole controletheorie waar hij natuurlijk heel erg veel moeite in stopt, daar is het, denk dan over metabole netwerken. Dan zijn eigenlijk de parameters van je model zijn die enzymconcentraties. En die beschouwt hij als tunable parameters. En die je ook eigenlijk met het idee van jongens, we prikken wat genen bij en dan kunnen we wat meer eiwitten krijgen. Dus dat is ook een beetje onder experimentele controle. En moeten we nou dat eiwit erin proppen of dat eiwit erin proppen om een belangrijke, betere metabole performance te krijgen. En dan heeft hij dus als het ware het proces van enzymsynthese losgeknoopt van wat die enzymen allemaal omzetten. Terwijl ik denk dat het verknoopt systeem is. Een deel van die omzettingen heeft te maken met de synthese van die enzymen die omzettingen doen. En zo gauw je die koppeling krijgt, dan valt in één keer die hele theorie op zijn gat. En het tweede probleem is, als je dit soort van dingen, daar kun je in concentraties, ik heb al gezegd hoe ik over concentraties denk, waar je goed een gedeelte kan je het ook in fluxen het hele verhaal opzetten. Maar als je op het nanoseconde of het seconde tijd kijkt, dan kan je nog denken van hoor, als dat is een bepaalde waarde, ik weet hem dan niet, maar is een bepaalde waarde, ga ik er maar eventjes van uit. Maar als je dit soort van dingen wil gebruiken om meer over celgroei te snappen, dus dan praten we ineens over een uren, dagen timeframe, dan zijn die concentraties helemaal niet meer constant. En dan ga je dus merken dat die cel aan het groeien is en ondertussen dus, als er geen enzymen gesynthetiseerd worden, die enzymen aan het verdunnen zijn. En dat hele idee over hoe die celcyclus vastzit aan de synthese van de enzymen en het werk wat die enzymen doen om die substraten aan elkaar door te geven, ja, die koppeling, als je zo gauw je die inbrengt, dit is in één keer eigenlijk de kracht van de metabole controletheorie weg. Want dan sommeren die dingen ook niet meer leuk tot één die controlecoëfficiënten. En dan kan je dus nog wel elasticiteitscoëfficiënten aanrekenen. Maar je hebt helemaal geen plafond meer. Dus je weet helemaal niet hoe je zo'n getal moet interpreteren.
Daar zit zwak.
En daar zit volgens mij zo'n zwak punt dat ik weinig belangstelling heb voor die denkrichting. Laat me het zo maar even formuleren.
Ik heb nog één vraag. Jij zegt, je definieert je synthesis echt volgens in wezen mee richting de DEP natuurlijk, want dat is het
doel
van het verhaal.
Ja.
Maar zou je dan vanzelfde concept van de synthesis units, waarbij je dus afstapt van het reactiemodel ook, zou dat ook een richting laten schijnen bijvoorbeeld op het signaaltransductieproces en op de genregulatie?
Ja, genregulatie heeft natuurlijk heel veel te maken met eiwitproductie en daarmee eigenlijk met enzymproductie, hoewel dat natuurlijk maar een aspect daarvan is. En indirect krijg je dus inderdaad dat die DEP-theorie daar wel heel veel over kan zeggen, over hoe
niet de DEP, maar ik bedoel eigenlijk, oké, ik heb een genetisch pathway en ik wil dus onderscheid maken tussen dingen die wel belangrijk zijn en die niet belangrijk zijn. En ik zeg, nou, uiteindelijk zal het op neerkomen dat zo'n schaarste probleem wordt.
Ja.
Uiteindelijk de rate limiting concentraties zijn die uiteindelijk zullen bepalen of iets wel of niet gebeurt. Hoort u een beetje wat je zegt?
Ja, ja, dat. Maar dat ook hier, ook. Dat onderdeel van de. Wat Hans Westhoff, om dat vorige verhaal toch een klein beetje te nuanceren. Wat hij als algemene conclusie van zijn analyses over die metabole controletheorie dan naar voren brengt, is dat zelden of nooit de limiterende stap op één ding zit. Voordat ze eraan systematisch aan begonnen, hadden ze dus wel die hoop van hé, we prikken even dat gen in en dan krijgen we meer van dat eiwit en dan kunnen we een belangrijke, betere performance krijgen van het hele metabole netwerk. Ook die theorie laat zien en dat onderdeel, daar geloof ik wel in. En dat onderdeel komt overigens ook hier weer terug. Dat je dus ziet in een verknoopt netwerk dat het vrijwel nooit voorkomt dat er ergens één bottleneck zit. En als dat dan maar een beetje anders is, dan gaat het allemaal heel anders. En dat zag je ook al een beetje met die twee figuurtjes over die glucose gelimiteerde groei. De ene had heel veel meer carriers dan de ander, maar ze hadden wel allebei dezelfde maximum groeisnelheid. Alleen bij een hele iteratieconstant. En die maximum groeisnelheid, er zit natuurlijk de hele metabole machinerie zit erachter. He, dus je kan dus wel met carriers je input tunen en dus een hoge input bij een lage concentratie halen. Maar je kan niet met carriers even ervoor zorgen dat ook je groeisnelheid, je asymptotische groeisnelheid omhoog gaat. Want dan moet je in feite eigenlijk je hele machinerie opschalen. Waar je dus ook hele andere zaken bij komen kijken. Maar we zijn hier aan het discussiëren over links tussen het moleculaire niveau en het cellulaire niveau. En die zijn niet makkelijk en vanzelfsprekend.
Dat zijn de mensen hier natuurlijk ook niet geïnteresseerd.
Dus er zit een heel verhaal tussen en dit zijn pogingen om van buiten naar binnen te werken. Ja, nee. En hoe ver kom je daarin?
Ja, maar ja, dat is wel een van de dingen waarvan ik denk dat het toch heel belangrijk is dat in deze tijd.
Nou ja, mijn hoop is eigenlijk, er zijn heel veel mensen aan het proberen vanuit het moleculaire niveau naar het meer geïntegreerde niveau te werken. Terwijl ik omgekeerd doe, zeg van nou, ik kijk eerst heel goed wat een cel als input-output systeem doet en dan probeer ik hem een beetje open te maken en probeer van buiten naar binnen te werken en hopelijk ontmoet je ergens elkaar, want dat is natuurlijk
dat is
wel wat je wil hebben op de duur. Ja, en dat moet allebei gebeuren denk ik en dan ergens moet je dan proberen die interface aan te vinden. Maar het gaat nooit enkelzijdig lukken.
Nee,
ik denk dat dit wijze afsluitende woorden zijn. Ik wou nog een keer wat zeggen.